Waar gaat het nu om?
800 kilo hout eventjes verkruien. Ja.
Dat is heel veel, dat is een enorm gewicht. Maar wat mij om ging hier gezegd, is dat ik dus twee organisaties heb geïnformeerd over het feit dat, dat het materiaal niet op de maandag welkom zou zijn. Dat het op een andere dag geleverd moet zijn. Dat ik 6 contactmomenten heb gehad. En dat er vervolgens nog een keer aan Daan voorbij wordt gegaan. En dat nog op het moment wordt afgeleverd dat ik er niet ben.
Hallo, welkom bij de Geospeciale podcast. Mijn naam is Brian Veldkamp en ik ben hier samen met Harold en Chip. Zij hebben dit keer een nieuwe podcast voor jullie in petto. Die gaat over agentic AI en remote sensing. En Harold, ben benieuwd. Wat denk je hiervan? Waar zit je aan te denken om daarmee aan de gang te gaan?
Nee, zeg Brian. Vorig jaar zijn we eigenlijk geëindigd hoe we dan AI kunnen toepassen in het remote sensing vakgebied. Eigenlijk moet je dan de AI zien als een hele slimme assistent. Want AI is natuurlijk een kapstokbegrip voor heel veel slimme dingen die je met de computer kan uithalen, waarvoor de computer kan inzetten, om inderdaad de gegevens te begrijpen en toe te passen met reden in je eigen werkproces. En dat ga ik vandaag, samen met Chip van Dalen gaan we daar even over praten, want Chip die heeft ook hele goede ideeën bij. En samen zitten we elke ochtend in de auto, hebben vaak even contact met elkaar, hebben even ons momentje om met elkaar te sparren.
En we hebben vorige keer hebben we natuurlijk over de schouw gehad. De schouw is inmiddels, die hele aanpak van de schouw, gebruik maken van remote sensing data, gebruik maken van machine learning en dergelijke. Dat is al inmiddels 4-5 jaar uit en 4-5 jaar wordt het al succesvol ingezet. Maar tegelijkertijd is er in die tijd het nodige gebeurd. En met name de ontwikkeling in de toepassing van AI-algoritmes en ook large language models, die hebben ook voor de toepassing van met name de resultaten van remote sensing data de nodige mogelijkheden geboden. En ik denk dat we vandaag gaan we daar wat meer op in. Wat kan nou als het ware in zo'n typisch proces, zoals we het ook hebben uitgevoerd voor de digitale schouw, en wat kan zo'n AI toevoeging bijdragen aan het vergemakkelijken en het ook efficiënter maken van een dergelijk proces.
Ja. Want normaal gesproken, als je met de klassieke remote sensing bezig bent, haal je het beeld binnen, ga je het meenemen naar de software of naar een Python-omgeving en ga je zelf aan de slag. Je moet echt iets gaan doen om wat met die data te gaan doen, om daar inderdaad duiding uit te halen, om daar begrippen te halen. Maar voordat het zover komt, om dat hele kapstokbegrip van AI een beetje te kunnen duiden voor onze luisteraars. Jij hebt laatst iets meegemaakt, Chip, waarbij AI gewoon een hele goede assistent was geweest.
Ja.
En het wel had kunnen voorkomen, denk ik wel zo.
Ja, absoluut. Kijk, laat ik het zo zeggen. Nou, daar wou ik ook inderdaad al wat meer over vertellen. Over agentic AI. Hè? Dus dat je in feite, als het ware, een zelfstandig opererende eenheid, die gaat iets vinden, die gaat de informatie verzamelen. En op basis van allerlei zaken in het model, regels en dergelijke, kan hij zelfstandig acties ondernemen.
Jouw virtuele assistent eigenlijk.
Nou ja, virtueel. Ja. We gaan er later wel even verder op in. Ja. Maar ik wil eventjes gezegd, ik zat na te denken, dit is typisch iets voor de inzet van agentic AI. Dat een van de agentje dingen in de gaten houdt. Waar gaat het om? Waar ging het om? Nou, ik had een open haardhout besteld. Ja, ik weet dat dat niet meer mag tegenwoordig. Hè, vanwege het feit dat het allemaal niet meer verantwoord is. Maar ik vind het al erg gezellig. Maar goed, dat had ik inderdaad donderdagmiddag om 4:15 besteld. Hè, want als je voor 4 bestelt, de volgende dag wordt het dan geleverd. Nou, met die gedachte in mijn achterhoofd.
En die dag zou je thuis zijn. Dus je
de vrijdagmiddag ben ik thuis, dus dan ga ik gewoon lekker dat bestellen. Ja. Nou, dus ik krijg helemaal geen bevestiging. Hè? Dus om 4:10 dat die bestelling geaccepteerd was. Ik kreeg ook geen bevestiging dat het de volgende dag geleverd zou worden. Dus ik...
Wel betaald.
Uiteraard wel betaald. Maar ik had dus op een gegeven moment wel geprobeerd te bellen. Werd niet opgenomen. Ik had een mailtje gestuurd. Wordt niet gereageerd. Maar ik kreeg wel een mailtje automatisch terug. Dat het bij de transportonderneming, die ervoor zorgt dat de zaak dan bij mij terechtkomt, dat daar een mailtje naartoe gestuurd wordt. En dat je van die transportonderneming dan bericht zou krijgen. Nou, dus ik die mensen bellen. Ja, ik wilde absoluut niet dat het dus Want als het niet op vrijdag wordt geleverd, wordt het automatisch volgende werkdag geleverd. En dat zou maandag zijn. En maandag ben ik altijd bij mijn collega's in Apeldoorn.
Gezellig.
Ja, inderdaad. Dus ik had het verkopende bedrijf had ik geïnformeerd, gebeld, allemaal niet gereageerd. Vervolgens ben ik naar het transportbedrijf gegaan, gebeld. Ja, ik ben er maandag niet. Het moet dus, als het morgen niet geleverd wordt, moet het volgende vrijdag geleverd worden.
En wat gebeurde er?
Een mailtje gestuurd, bevestigen. 'S Middags nog een keer een mailtje gestuurd, bevestigen. En wat gebeurt er? Krijg ik een mailtje op maandagochtend binnen. Ja, wij staan voor uw deur. Kunt u bevestigen dat wij het mogen afleveren? Ik had niet op gereageerd vanwege het feit dat ik gewoon uit werk was. Ja. Dus, wat stond er? Er stond 800 kilo aan hout. Stond er op mijn oprit. Wat aan de andere kant moet zijn.
Want daar heb jij de opslag. En dan kan je de rekening doorheen.
Ja, inderdaad. Waar gaat het nu om?
800 kilo hout eventjes verkruien.
Ja. Dat is heel veel. Dat is een enorm gewicht. Maar wat mij om ging hier gezegd, is dat ik dus twee organisaties heb geïnformeerd over het feit dat het materiaal niet op de maandag welkom zou zijn. Dat het op een andere dag geleverd moet zijn. Dat ik 6 contactmomenten heb gehad. En dat er vervolgens nog een keer aan Daan voorbij wordt gegaan. En dat het nog op het moment wordt afgeleverd dat ik er niet ben. Kortom, en nu zat ik te denken, had een agentic AI-achtige oplossing
die dat proces bewaakt.
Die het proces bewaakt, had die daar iets aan kunnen doen. Maar waar denk ik dan aan? Want ik probeer een beetje voor het geest te halen. Had dat probleem dan opgelost kunnen worden? Want we zouden een agent kunnen instellen. Ja. Die zou bij wijze van spreken kunnen gaan kijken of die opdracht er binnengekomen was van mij. Of die opdracht in de planning op me was meegenomen bij de transporteur. En op welk moment dat is. Vervolgens zou die agent ook hetzelfde nummertje moeten gaan kijken of er nog mail binnengekomen was van mij, die iets op te merken heeft over het moment dat er besteld zou moeten worden.
Ja.
Met gebruik maken van een large language model zou het uitstekend mijn intentie van wat ik zou willen bereiken zou boven water gehaald kunnen worden.
Ja.
En vervolgens zou het allemaal gecheckt worden met het planningssysteem van de transporteur, met het opdrachtensysteem van de verkopende maatschappij en nog een keer met de opdrachten die de chauffeur zou krijgen.
Ja.
Het is argument.
En eigenlijk beschrijf je heel mooi, wat ze met technische term, want je noemt al large language model, een opera-omgeving noemen. In dat de observe, er komt data binnen, dat kan een mailtje zijn, maar het kan in ons geval met remote sensing de data zijn die van een satelliet komt, die van een sensor komt onder aan een drone.
Ja.
Dan krijgen we de P van perceive. Oftewel, wat ik heb gekregen, begrijp ik wat ik heb gekregen? Kan ik daar wat mee doen? Zo ja, kan ik daar wat mee doen? Dan komen we bij die R aan, van reason. Wat moet ik ermee doen? Want die reason, die heeft hij gekregen. Namelijk, als jij het morgen niet kan bezorgen op de vrijdag, dan niet op de volgende werkdag. Want dan moet het inderdaad weer een week later op een andere vrijdag. Want dan ben ik thuis. En vervolgens naar die reasoning komt van de act. Wat moet ik doen? Hey, ik kan het morgen niet bezorgen. Dus wordt het volgende week vrijdag. En dat zien we dan in die hele remote sensing cyclus ook terugkomen. De observe, wat hebben we gekregen? Wat kan ik ermee? Wat stelt het voor? Wat moet ik ermee? En dan komt weer de volgende cyclus van observe. Want sommige sensoren die monitoren 24 uur per dag. Anderen doen het één keer in de dag. Weer anderen komen één keer in de zoveel dagen voorbij. En zo zie je dat je continu in die cyclus bezig bent. Dat die agentic AI voor jou als hulpmiddel de hele boel in de gaten houdt. En jou eigenlijk gaat voorzien van resultaten onder voorwaarden die jij hebt meegegeven. En daar had je bij laatst, had je wel nog over, daar had je een heel mooi voorbeeld van. Van een mestsilo.
Ja,
hoe zat dat nog maar precies dan?
Ja, inderdaad. Hè, want ik vind het heel belangrijk, hè, om aan te geven, je kan ook een agent activeren die dingen loopt te controleren. Maar in dit geval moet die agent ook begrijpen wat jouw bedoeling was.
Ja,
dat hij inderdaad in staat is om de boodschap te begrijpen. Waar kijk ik naar? En op basis van de perceive, als het ware, op basis van wat hij ervan begrijpt, moet hij bepaalde acties gaan uitvoeren. Ja. Ook in een logische, op basis van de informatie die opgehaald moet hij iets doen.
Ja.
Nou, dat is in feite met de standaard, de klassieke manier van services, die alleen maar gewoon op basis van regeltjes, als het ware, als dit gebeurt, als dat gebeurt, dan moet ik dat en dat doen. En in die fase willen we eigenlijk overstijgen. Hè, met behulp van agentic AI. Ja. Zelfstandig opererende eenheden. Gebruik maken van de contextinformatie die ze zelf kunnen binnenhalen. Maar ook eventueel die we ze zelf kunnen geven. En vervolgens kunnen ze daar extra informatie binnenhalen. Ja, die kan je dus zelf aangeven. Ja. Of daadwerkelijk dat die zelf ophaalt. Dat je dat als persoon, of als programmeur van Nederland, dat niet hoeft te doen. Die agent begrijpt wat de bedoeling is van jouw mailtje. En die checkt eerlijk gezegd met alle systemen die logischerwijs verbonden zijn met dat vraagstuk. Kan die inderdaad bepalen wat er moet gebeuren.
Dus terugkomen die mestsilo. Er komt een beeld binnen.
Ja.
Een beeld vanuit de lucht. Het kan maar een drone zijn, een vliegtuig, maakt niet uit. We hebben een optisch beeld gekregen.
Ja, een bijvoorbeeld, ik vind dat een fantastisch voorbeeld wat je net nu aanvoert, Harold. Zo'n silo. Typisch voorbeeld. Nou, er zijn bepaalde regels met silo's. Hè? Ja. Zeker de waterschappen kunnen daar problemen mee hebben. Op het moment dat een mestsilo te dicht in de buurt van een watergang wordt geplaatst. Ja. Zeker als het groter zijn. Zeker ook als ze een grote hoeveelheid mest bevatten. Ja. Kan het zijn namelijk dat er als een lekkage plaatsvindt. Een kleine lektage. Oké, dat is nog wat te overzien. Maar het gebeurt ook wel eens, hè, door de gasvorming in zo'n mes silo, dat het hele ding ontploft.
Ja. Dus maar ik vind ook heel mooi dat je weet dat woordje te dicht gebruikt, Chip. Want we zitten natuurlijk in het hele ruimtelijke vakgebied. En te dicht, dat is ook wel een stukje geografische aanduiding. De geospatial reasoning, om weer zo'n mooie term erbij te gooien, hebben we natuurlijk ook te pakken. Want wat is nou te dicht bij zijn watergang? Dat moet je natuurlijk ook weten. Dus even weer terug, we hebben dat beeld.
Ja.
Dan worden mensen, hoe ga je die mensen dan ontdekken?
Nou, dat is de vraag. Oké, stel. Ik vind hem ook weer een mooie inleiding daarvan, ja. Van het hele probleem. Ja, want in feite is het zo. Jij kan als, laten we zo zeggen, verantwoordelijke, gebiedsverantwoordelijke, inderdaad, die vraag willen stellen. Nou, laten we die vraag even opsplitsen. Ja. Mogen er massilo's in de buurt van watergangen staan? En zo nee of zo ja. En wat zijn dan de eisen die gesteld worden aan de afstand van zo'n massilo? En dan de derde vraag. Zijn er messilo's in deze buurt van die watergang betaald? Ja. In feite is dat zo in de oude, klassieke, zo noem ik het maar eventjes, analyse. Moet je eigenlijk allemaal zelfstandig die informatie boven water halen.
Ja.
En gebruik maken van alle large language modellen die er tegenwoordig zijn. Van de segmentatie modellen tegenwoordig
zijn. Je noemt
de
segmentatie, dat is al een eerste vorm van AI. Want voorheen, als je dan een observer had, de foto kwam binnen, dan moest je als mens naar die foto gaan kijken om te zien van, staat er ook een messilo op? Die ging dat annoteren. Maar nu ga je al zeggen, van nu gaat de computer voor je kijken in het beeld of die een messilo kan vinden.
Ja, want wat is een messilo?
Ja.
Dat is best wel lastig. Ja. Als jij met de klassieke analyse dat je die messilo's boven moet water, dan moet je best wel aan het werk.
Ja.
En dan moet je alle de spectrale eigenschappen van zo'n messilo boven water halen. Moet je nog proberen te koppelen met de Bach, want de Bach staat, het messilo staat ook goed gedefinieerd.
Is hij ook goed geregistreerd?
Ja. Is hij ook goed geregistreerd? En twee, gezegd, hij heeft ook een bepaalde hoogte. Dat betekent dus dat je op die manier allerlei stappen al in je analyse moet uitvoeren om te bepalen of het een messilo is.
Klopt.
En met name ook de nieuwste segmentatiemodellen, die zijn uitstekend in staat, de naam zegt het al, semantische segmentatie. Dat zij een betekenis kunnen geven aan bepaalde objecten die zij uit het beeld kunnen halen.
Dus eigenlijk in die observe, persuave stappen, die eerste twee stappen, daar zit dan dat dynamic segmentation zit daar dus in.
Ja, semantische.
Semantische segmentation.
Ja, betekenisvolle segmentatie.
Dus we krijgen het beeld binnen en de computer die weet al waar hij naar op zoek moet gaan. Die weet hoe zijn messilo eruit ziet. Dus die gaat dan voor jou kijken van, hé, daar staan de messilo's.
Ja, nou met name ook de moderne modellen.
Ja.
En er komt er eentje, een prachtig model, komt de komende week komt beschikbaar. Die dat echt op een heel hoog niveau kan doen. Maar er waren vroeger al combinaties van large language modellen plus nog een keer segmentatiemodellen die in feite dezelfde resultaten kunnen geven.
Precies. Een large language model die begrijpt wat je vraagt en het segmentatiemodel
die vertaalt dat naar de betekenis. Klopt.
Dus die observe en persuave stappen, die hebben we al te pakken.
Wat je inderdaad gewoon net vraagt, hè? Je kan bij wijze van spreken gaan vragen, welke eisen worden aangesteld? Ja. Die vraag hadden we net al uitgesplitst.
Ja. Dus we gaan dan de reasoning toe, hè?
Ja.
We hebben wat gevonden.
Maar we kunnen de vraag meteen, al die voorgaande vragen, kunnen best overslaan.
Ja.
En we stellen vast, bij wijze van spreken, mogen hier messilo's staan? En als dat zo is, welke zijn dat? Of anders kan ik het ook omdraaien. Staan hier in de omgeving van deze watergang, staan daar messilo's in.
Dus eigenlijk doet hij er ook al gelijk dat geospatial reasoning doet hij mee. Want
correct.
Hij moet iets met de afstand doen. En dat is inderdaad het geheel gedeelte weer van.
Hij stelt vast, op basis van wat hij weet van silo's, kan hij inderdaad in dat sector die jij gaat onderzoeken, in dat deel van dat bestand wat jij gaat onderzoeken, kan hij al boven water halen dat het een silo is. En twee, hij kan ook op basis van de zoekactie die hij zelf uitgevoerd heeft, via zo'n large language model, kan hij al de regels boven water halen van een deel. Of daar inderdaad zo'n messilo mag liggen.
Die agent die zegt eigenlijk van de vraag die hij hebt, die laat hij door het LLM, het large language model, laat hij die vertalen.
Ja.
Vervolgens zie je dat daar inderdaad met de semantische segmentatie, kan hij erbij gebruiken als techniek, om dan die silo te vinden.
Ja.
En vervolgens gaat hij naar het large reasoning model.
Ja.
Gaat hij in om te kijken van, hey, ik heb nou die missilo gevonden.
Ja.
En mijn LLM heeft mij verteld dat ik naar mijn LRM moet toe gaan. Ja. En daarin ga ik de technieken vinden. Want de organisatie heeft in dat model al spelregels gezegd. Of verteld waar die agent de spelregels kan vinden. En vervolgens gaat hij die spelregels loslaten op het beeld met die missilo wat hij al gevonden heeft. Om te kijken van, is dit een missilo? Die mag ik negeren, want die voldoet aan alle regels. Ja. Daar hoef je niks mee te doen. Weg ermee.
Ja.
En die ene messilo, of die meerdere messilo's die hij vindt, die niet voldoen aan de regels, dicht op een watergang, of te groot, of nou, noem het allemaal maar op. Daar moet je wel mee doen. Dus dan zit je eigenlijk wel in de laatste stap. Dat gaat razendsnel.
Je zegt het.
Want de act krijg je dan. Wat moet je doen?
Nou ja, dat staat ook weer in diezelfde regels. Hè. Dat betekent, en meestal is het zo, op het moment dat je boven water krijgt dat een messiel er niet mag staan, dat betekent dat iemand dat moet opvolgen. En meestal bij waterschappen is dat dan dat het naar de handhaving gaat of de vergunningverlening. En die krijgt dan vervolgens een berichtje dat hij opgetreden moet worden. Dat is een vlaggetje.
Eigenlijk alle spelregels, daar kan hij mee acteren.
Ja.
En hij kan een zelfstandige volgende stap zetten.
Ja.
Dus niet alleen naar de handhaving van het waterschap toe gaan. Maar hij zou zelfs ook kunnen constateren van, hey, in een gekke situatie, we hebben helemaal geen handhavers meer, want ze zijn ziek of in andere taken bezig. Ik moet het uitbesteden naar een externe handhavingspartij. Naar een omgevingsdienst of naar de politie zelf. Want hier kan ik niet tegen optreden op dit moment als organisatie. Maar ik wil wel optreden, dus moet ik een volgende stap zetten.
Ja.
En daar helpt hij eigenlijk in.
Ja, en het grote, sterke voordeel van dit soort agentic AI betekent dat je gewoon zo'n unitje, zo'n eenheidje, zo'n robotje kan laten draaien. En dan hoef je verder geen omkijken met naar te hebben. Want je vertelt hem, meneer een robotje, jij gaat in ieder geval de data die je nodig hebt om iets te vinden, hè, of van dat gebied, hè, wat we aangegeven dat onderzocht moet worden, dat haal je op.
Ja.
De portalen die daarvoor zijn. Vaak zijn het meestal publieke data.
Ja, dus,
en niet altijd hoeft het een publiek dataportaal te zijn. Nee. Je kunt ook een betaalde dataportaal. Uiteindelijk, hij neemt op basis van de vragen die er gesteld worden, gaat hij op zoek naar de data die je nodig hebt.
En niet alleen naar op zoek naar die data. Want die agent die ziet dus inderdaad van, ik weet waar ik mijn data vandaan moet plukken. Mijn observe eigenlijk moet uitvoeren. Ja. Ik weet dat ik iets met die data moet doen. Mijn perceive moet ik gaan uitvoeren. Dat was de segmentatie die je noemde. Om dan maar dat object erin te kunnen herkennen. Die mesh silo. Hij weet ook, de agent weet ook, hij of zij, dat maakt het niet uit, het is onzijdig, wat hij dus moet reasonen. Nee, ik heb dat object gevonden. Nou moet ik eens gaan bekijken van wat heb ik daar allemaal over te vertellen? Wat moet ik allemaal mee? En als ik daar dan weer een tegenstrijdigheid ontdek, omdat hij op de verkeerde plek ligt, dus geospatial reasoning wat je dan gaat krijgen, of omdat hij te hoog is, of beide. Alles waar hij niet aan voldoet, waar ik tegenaan loop, dat moet ik meenemen in mijn actieklus om daarin weer wat te gaan vinden. En vervolgens heb ik dat bijvoorbeeld uitgestuurd. En kan ik dat natuurlijk ook nog weer bewaken. Of er daadwerkelijk iemand van handhaving geweest is. Maar als in mijn observe cyclus, als hij weer gaat draaien. Er is een nieuw beeld binnengekomen. Kan ik al direct gaan kijken van niet alleen zijn er messielers bijgekomen. Maar hey, die messielers die ik de vorige keer gevonden heb. Is die er nog? Zo ja, is er misschien iets van bekend dat er toch een vergunning verleend is. Hij gaat dus eigenlijk voor jou bezig.
Ja.
Om als een virtuele assistent jou mee te helpen met die data. Vooropgesteld dat jij hem wel verteld hebt van, dit soort data ga ik gebruiken. Deze modellen kunnen we erin zetten. En zo gaat hij zichzelf als een klein kind gaan leren welke gereedschappen die wanneer moet toepassen om jou het eindresultaat te kunnen laten zien.
Het kind zit vaak al ruim enig jaar op de middelbare school, hoor. Hij kan best wel veel dingen doen al. Maar inderdaad, wat je
dat
zegt,
gaat wel heel snel,
deels,
hoor.
Ja, wat een deels zullen moeten vertellen. Hè, dan heb je tegenwoordig ook protocollen voor. En dat was dat model
MCP. MCP.
MCP was dat model. Dat je het kan vertellen op basis van een soort open data formaat.
Ja.
Hè, standaard, dat je in ieder geval die agent, als het ware, met de buitenwereld kan laten communiceren. In ieder geval met de buitenwereld, waarvan jij vindt dat die daar contact moet hebben om tot een goed oordeel te komen. Tot een bruikbaar oordeel te komen.
Dus eigenlijk met een paar jaar geleden, toen je inderdaad dan nog de eerste stappen deed met machine learning, toen ging je naar de computer telkens vertellen, dit is een auto. Dit is ook een auto. Dit is nog een auto.
Ja.
Een rode auto, en een zwarte auto, en een blauwe auto, en een merk A, merk B, merk C. En zo ging je de computer leren om iets te kunnen herkennen in beeld. Zo hebben we dat hele segmentation natuurlijk opgebouwd.
Ja.
En we zijn nu op een niveau terechtgekomen dat we die computer niet meer hoeven te voeden met, dit is een auto. Maar we gaan die computer voeden met van, daar staan je spelregels. Het kunnen een heleboel documenten zijn. Het kan een database zijn. Het kan een verzameling zijn aan regels of systemen zelfs. Waar die zelfstandig dan in kan gaan zoeken.
Ja.
Gaan de regels daarvan.
Ja. Inderdaad. Nou, laten we zo zeggen, we hebben sowieso die drie modellen die al te sprake zijn gekomen. Ja. Natuurlijk hebben we een segmentatiemodel. We hebben een large language model, dat jouw teksten kan vertalen naar zaken waar je nou op zoek bent, waar je antwoorden op wil krijgen. En dan heb je vervolgens nog die laatste, waar uiteindelijk het slimme werk, als het ware, de afwegingen van de beslissingen genomen worden. Het large reasoning model. Dat je op die manier, als het ware, met dat setje heel goed inderdaad in staat bent om de antwoorden boven water te krijgen die jij, als het ware, zoekt.
Ja.
Maar uiteraard wel in het licht van de data die hij weet.
Ja.
Hij weet niet alles. En sommige dingen, wat ik net zeg, met dat
het model Connection Protocol. Ja. Dat je in ieder geval moet vertellen, hè, dat heb je nodig om tot een goed orde.
Ja, precies. En dat resultaat, dat neem je dan weer, dan komt hij weer, mee naar een digital twin of naar een dashboard.
Ja.
Want er is iets gevonden waarmee gedaan moet worden. Er is een bepaalde status aan gehangen. Handhaver, ga daar kijken. Of vergunning verlener, controleer dit. En dan zien we het keurig in het dashboard. Wat is er uit de data gehaald? We kunnen het in 3D bekijken. Soms is 3D duidelijker dan 2D. Maar in dit geval gaat het er ook om van, er is wat gevonden. Daar hebben we, van dat wat we gevonden hebben, daar vonden we wat van.
Ja.
Dat hebben we geborgen. Dan gaan we kijken van, hey, hoe lang staat deze melding al open? Of is die afgehandeld? Of wat er ook. En zo zie je hoe dan die hele AI achter de schermen jou heel snel meehelpt om maar de regels toe te passen, om maar de objecten te herkennen en ook om het jou makkelijk al te kunnen tonen in een dashboard. En zelf als gebruiker, want we weten ook dat er ook mensen zijn die AI afnemende intelligentie noemen, want die moeten niet alles laten doen, je moet zo met het kopje bij blijven. Wat heeft hij gedaan? Waarom heeft hij het gedaan? Wat gaan we mee doen? En daar houden we vinger in.
Ja, en het betekent ook, hè, dat je niet volledig kan vertrouwen natuurlijk op de resultaten. De resultaten moet je natuurlijk ook, hè, zo, het zogenaamde grounden.
Ja.
Dat je als het ware matcht met de werkelijkheid,
ja,
die hij als het ware presenteert.
Ja.
Hè, want het hoeft niet altijd overeen te komen. Je zult hem ook op een gegeven moment moeten grounden om sowieso, ja, de kwaliteit te verbeteren. En te verifiëren, vertel jij wel het juiste. Want hij kan natuurlijk alles gaan vertellen.
Dat grounden, dat komt natuurlijk ook weer van een hele oude remote sensing term. Ground truth.
Ja,
nou, we hebben een beeld gezien, dat hebben we geanalyseerd. Maar wat is er daadwerkelijk daar op de grond zichtbaar? Om dat beeld te kunnen eiken, koppelen aan de werkelijkheid.
Wat is nieuw?
Eigenlijk,
dus eigenlijk
de technieken.
Ja, dat vind ik, nou, laat ik zeggen, die remote sensing vind ik een fantastisch wetenschapsgebied. Hè, laat ik, ja,
smart data, ik heb er ook eens over gezegd. Je dekt de naam, de lijn, maar goed, dat, ja, is een heel ander verhaal.
Een heel ander verhaal. Ja. Maar uiteindelijk is het zo, remote sensing is niet iedereen gegeven om daar de juiste antwoorden te halen.
Nee,
best een complexe wetenschap, ja. Ja. Om daar de juiste, eens, betrouwbare antwoorden te halen, is toch best een uitdaging.
Ja.
En ik denk dat met name het toevoegen en van de slimmigheden van die rondom de toepassing van AI mogelijk zijn, in relatie tot allerlei beelden, ja, images, ja, en dat satellietdata inderdaad, en dat ze het makkelijker maken om de juiste antwoorden te vinden uit al die sensordata.
Zeker.
Van bijvoorbeeld luchtfoto's, van bijvoorbeeld satellietdata.
Ja. En dat is inderdaad wat we bij Imagem ook doen, jou meehelpen om met onze softwaretechnieken en kennis van deze materie de juiste resultaten mee te nemen naar je digital twin of naar je beleidsproces of gecombineerd om duiding te scheppen in al die dataverzamelingen die er zijn, gecombineerd met de sensordata die binnenkomt. Wat moet je ermee, wat kan je ermee en wat betekent dat voor mijn processen?
Ja, toevallig hebben we één thema eruit gepikt. Maar ik had laatst ook inderdaad zo'n voorbeeld er weer van boven water kunnen krijgen. En er werd gevraagd, iemand was geïnteresseerd in een aantal voorzieningen in een bepaalde wijk.
Ja.
En ik vond het echt een fantastisch voorbeeld. Want je hoeft niet op zoek te gaan naar die voorzieningen. Want hoe ga jij nou zo'n voorziening op basis van klassieke remote sensing criteria, klassieke remote sensing algoritmes, ga jij bepalen bijvoorbeeld wat een speelplaats is? Nou ja, of wat een tennisterrein is?
Dat is één, daar kan je nog wat mee verzinnen. Maar wat als het inderdaad in een gebouw zelf zit, ik kan niet van bovenaf een groene kruisgebouw ontdekken. Ik kan niet van bovenaf zien of er een kinderopvang in een bepaald pand zit.
Nou,
dat zijn ook voorzieningen in de wijk.
Dat klopt, ja. Dat is zeker zo.
Ja.
Maar goed, dan zul je toch allerlei adaptieve gegevens moeten koppelen om diezelfde antwoorden te krijgen.
Absoluut.
Maar met name ook, ik zit even te denken, als je iets moet vinden, wat gebeurt in die wijk aan speelplaatsen? Wat is er aan speelplaatsen? Wat is er aan sportfaciliteiten? Je kunt uitstekend tegenwoordig ook op basis van de semantische segmentatie, kun je boven water krijgen, geef mij alle tennisterreinen in dit gebied. En dat is vele malen makkelijker dan inderdaad, zoals jij dat altijd deed of doet, hè, op basis van die algoritmes inderdaad, te vragen, wat is nou een tennisvereniging?
Ja.
Want hij kan klein zijn, hij kan groot zijn, hij kan twee banen zijn, drie banen zijn. Maar dat, hè, met name inderdaad, die semantische segmentatie is goed in staat om te bepalen. Jij bent ongetwijfeld een tennisbaan. Of je bent ongetwijfeld,
ja.
Ben jij een park met die en die wandelfaciliteiten.
Ja, dat is het ook helemaal. Zo kun je verder doorgaan. En inderdaad, we zien dus eigenlijk dat die remote sensing, we hebben nog steeds de data nodig.
Ja.
We hebben nog steeds sensoren nodig. En de sensoren worden ook steeds uitgebreider, leveren meer data op, grotere data volumes in bestandsformaat, in bestanden zelf, maar ook meer data en vaker.
Ja.
En juist die AI zorgt ervoor dat je die data kan blijven gebruiken. Dat je niet verzuipt in het hele datameer wat er is. Maar dat je datgene wat je nodig hebt voor jouw proces eruit gaat halen.
Ja.
En gaat meenemen in jouw werkproces. Zodat jij gericht bezig kan gaan met datgene wat je wilt weten en wat je wilt doen. En dat je niet afgeleid wordt door een, oké, ik heb nu heel veel data gekregen, waar moet ik het kwijt, hoe kan ik het verwerken? Nee, het wordt voor jou gedaan.
Correct. Met name, jij stelt de vraag en het resultaat is het antwoord.
Moet je wel weten hoe je de vraag stelt.
Ja,
je moet
een goede vraag stellen. Nogmaals, laatste voorbeeld en dan hou ik mijn mond dicht, Harold. Laatste voorbeeld wat ik een keer onlangs heb meegemaakt, is dat je iets moet controleren of het wel goed is of niet goed. Hè? Bijvoorbeeld, ja. Bij GT Waterdelen vind ik een mooi voorbeeld ervan. Hè? Ja, want daar gebeuren ook heel veel dingen in. Hè? Er zijn al gasten, het is de agrariërs, die een andere mening hebben over het verloop van de watergang moet zijn, zonder daar overleg mee te plegen met een waterschap.
Ja,
en dan wordt het ding weggegooid. Hè?
Ja. En, maar niet, ik heb een trekker, ik heb een shovelbak, ik heb een kraantje.
En ik heb een hoop oude vervuilde grond klaarleggen.
Ja. Dat klopt, ja.
En vervolgens wordt dat in een bepaalde plek gegooid, dat hem goed uitkomt. Maar dat het tegelijkertijd voor het waterschapbeleid met betrekking tot afvoer van het water volledig verkeerd kan uitpakken.
Dat, ja.
Nou, dat soort zaken. Hè? Want we hebben dat nu ook een keer een voorbeeld ervan gedaan in een vraagstuk van ook van een van de waterschappen. Kan jij met behulp van deze moderne AI-technieken, algoritmes, kun jij iets zeggen van zo'n waterdeel? En dan blijkt eerlijk gezegd dat je natuurlijk wel ook tegen bepaalde, problemen aanloopt.
Absoluut.
Want de watergang is, zoals de registratie, een prachtig recht geheel. Maar in die watergang liggen bomen, liggen riet, liggen stijgers, liggen bootjes.
Afleiding, ruis.
Er gaat een brug overheen. Ja. Of er gaat een hoogspanningsmast overheen.
Wat telt wel, wat telt niet?
Ja, wat is deel van die watergang of niet?
Ja.
En daar zijn we tegenaan gelopen. En op zich hebben we daar hele mooie resultaten mee kunnen krijgen. Want eigenlijk kan je dus zo'n analyse niet altijd in één keer doen.
Nee.
Die moet je getrapt doen.
Ja.
En combineren van verschillende databronnen. Uiteindelijk kan je dan dat gecombineerd hebben. Kan je dit uitsluiten, dat uitsluiten, dat uitsluiten.
Dat is inderdaad die hele reasoninghoek weer. Ik kan daar onbeperkt aantal databronnen en regels aan hangen. Want het model gaat voor mij wel aan de slag.
Ja.
Die gaat kijken wat hij gevoed heeft gekregen. Dan moet ik dan zien, oké, ik heb dit gekregen. Wat staat er in mijn regels? Eén, heb ik één document, heb ik een document en een database. Heb ik een document en een database en een link naar een externe situatie, omgeving, een API, een model, een andere large language model die ik eventueel kan bevragen van, hé, wat vind jij ervan? En zo gaan we door.
Ja, nou ja, bijvoorbeeld, ik heb dat recente voorbeeld, hè, waar we het net weer over hebben, over die watergang. En met het waterdeel van de BGT. Hè, dat we eerst gaan kijken, wat zit er in die watergang?
Ja.
Zitten daar objecten in die normaal gesproken in een watergang zouden kunnen zijn, zeker in de wat bredere?
Is het dan een perceive of zit er wel een reasoning?
Wij zitten eerst in de perceive.
In de perceive,
nu in de perceive. Wat zit daar in die watergang? Zit daar een boot in? Zit daar een boot in? Zit daar een stijger in?
Ja.
Of hangt er een boom boven?
Ja.
Met een schaduw die erboven zit, hè? Ja. Bijvoorbeeld. Of zit er een vette rietkraag in?
Ja.
Hè?
Ja.
En nu zitten we nog steeds in die perceive fase, die jij zo mooi omschreven hebt. En vervolgens gaan wij in die reasoning fase.
Ja.
Wij gaan erop. Wat betekent het nou dat daar een stijger zit?
Ja.
Mag dat in de watergang zijn of niet?
Ja.
Een boot, mag die in de watergang liggen of niet?
Is er een vergunning voor bijvoorbeeld afgegeven?
Nou, die stijger bijvoorbeeld. Die
stijgen, ja.
Nou, in ieder geval, we gaan dus aan het werk met al die componenten die wij gevonden hebben in die. En dan vervolgens gaan we ze allemaal elimineren. Mag jij erin zitten? Oké, zet er maar bij.
Ja.
Mag jij erin zitten? Zet er maar bij. En vervolgens gaan we de rest van het water, als het ware, ook weer proberen te determineren, te segmenteren, als het ware. En alles bij elkaar, met al die losse objecten, komen wij. Ja. Nou, eigenlijk, dit setje komt overeen met het oorspronkelijke waterdeel van de BGT. En als dat zo is, dan is er niks aan de hand. Ja. Maar zit daar een afwijking tussen, dan gaat dat nette vlaggetje weer omhoog. Dan begint te zwaaien. Kijk hiernaar.
En zo gaat je digital twin eigenlijk leven. Want die hebben we gemaakt, die hebben we opgebouwd. Die bestaat uit een hoop statische objecten. En de dynamiek daarvan, omdat er niemand zijn boot erbij legt, of stiekem een stijger bouwt, of toch een watergang dichtgooit. Die levendigheid wordt dan door de agent ontdekt. Die wordt meegenomen naar de digital twin. En degene die erover gaat, die daar wat van moet vinden als mens zijnde. Dat AI moet natuurlijk altijd als laatste door de mens gecontroleerd worden. Die ziet op zijn beeldscherm, dit heb ik allemaal ontdekt. Wat ga je ermee doen?
Nou, en daarvoor hebben we nog onze laatste prachtige applicatie.
Ja.
Dat is Checkmap.
Ja.
En die maakt het heel makkelijk om datgene wat gevonden wordt.
Maar daar gaat procesondersteuning in. En dat vind ik wel een goed onderwerp voor een volgende podcast. Ja. Want we zijn nu alweer een tijdje aan het woord geweest met elkaar.
Nou, daar hou ik je aan. Nou, dat doen we de volgende keer.
Hartstikke leuk.
Er zijn ook nog leuke dingen over te vertellen.
Nou ja, we zijn begonnen ooit met dat remote sensing een beetje uit te leggen. Toen gingen we er naar nu in deze podcast over de AI. van het observeren, perceiven, de reasoning, de actus, hoe ga ik daarmee overweg? Daar komt de resultaat uit in je digital twin en daar moeten we wat mee en daar hebben we ook een oplossing voor.
Ja, en hoe noemen we dat, Harold? Hapklare brokken.
Met een beetje mayonaise.
Met een beetje mayonaise.
Dankjewel voor het luisteren naar onze tweede podcast alweer, ja. Chip.
Nou, ik vind het weer een enerverend gesprek geweest, Harold. Dankjewel.
Op naar de derde. En natuurlijk, ja. Brian, het is onze moderator. Jullie hebben hem niet vaak gehoord, dus blijkbaar hebben we deze keer beter gedaan dan de vorige keer.
Ja, we zijn niet gecorrigeerd.
Nee.
Nee, dat klopt. Nee. Bedankt, Harold en Chip. Leuk dat jullie je verhaal hebben gedeeld. En we hopen dat je als luisteraar hier ook wat van hebt opgestoken. En tot de volgende keer.
Dankjewel.
Dankjewel.